Gemeente doopouders, onze tekst vindt u in het gelezen schriftgedeelte Openbaring 7. We staan er bijzonder stil bij het laatste vers, het 17e vers, waar we lezen: want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gemeente, boven de preek heb ik geschreven: het lam in het midden. We letten in de eerste plaats op de menigte voor de troon. In de tweede plaats op het lam in de troon. En in de derde plaats op God op de troon. Het lam in het midden. We letten op de menigte voor de troon. Het lam in de troon en God op de troon. Gemeente, doopouders, en misschien zijn er ook opa's en oma's, bebes en bessies in ons midden. Misschien maakt u zich zorgen als het gaat om uw nageslacht. En u vraagt zich af: waar moet het toch met de wereld naartoe? Begrijpelijk. Er gebeuren zoveel dingen waar je geen vat op hebt, waarvan je zegt: wie had dat toch kunnen denken? Ik hoef alleen maar te verwijzen naar de ontwikkelingen rondom het coronavirus en alle maatregelen die genomen zijn door onze regering. De verritte discussies die het oplevert. Hoe zal dat gaan in het nieuwe jaar? Wat staat er nog voor de deur? Maar ook als het gaat om de politiek en het wereldtoneel, wat gebeurt er eigenlijk op de grens van Oekraïne en Rusland? Ik weet niet of u het nieuws een beetje volgt, maar als je daar hoort van Russische troepen die zich samen trekken bij de grens met Oekraïne, gaat dat van het jaar gebeuren? Zullen ze de grens oversteken en Oekraïne binnenvallen? Welke gevolgen zal dat hebben? En hoe ontwikkelt zich de situatie eigenlijk in het nabije oosten? Als het gaat om Iran, gevaarlijk land, een vreemd land, hoe lang duurt het nog voordat ze een kernwapen ontwikkeld hebben? En zullen ze dan Israël, ze zien het toch als een kankergezwel, zullen ze dan inderdaad zo ver gaan dat ze Israël aan willen vallen met een kern, een atoomwapen? En wat zullen de gevolgen daar toch van zijn? Hun grote doel is immers Israël vernietigen. En let eens op een groot land als China. Nog niet zo lang geleden voer ik met iemand door de havens van Rotterdam, die daar goed bekend is. En die zei: dat bedrijf is in Chinese handen, dat bedrijf is in Chinese handen, en dat bedrijf is in Chinese handen. Ze kopen zo ongeveer alles op. Wat zijn ze aan het bekoksten over? En ook militair gezien worden ze steeds sterker. En dan het nieuwe kabinet, weer wat dichterbij. Ik begreep dat de ministerploeg inmiddels uitgekozen is. Wat kunnen we daarvan verwachten? Wat wordt het beleid? Nou, als het u aanvliegt, als het op u afkomt, vergeet het dan niet. Het lam regeert. Het lam is immers in het midden van de troon. En alles gaat naar zijn gemaakt bestek. Zijn raad zal bestaan, want God zal al zijn welbehagen doen. Jezus heeft het gezegd tegen zijn discipelen. Nog voor zijn kruisdood: mij is gegeven een beetje macht. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En straks Wie weet hoe kortbij of het is, wordt het bazuingeschal gehoord. En zal de stem van de archangel klinken, sta op gij doden en kom ten oordeel. Want het mooiste kerstfeest komt nog. Kerstfeest is Christusfeest. Dan denken we toch niet alleen aan zijn eerste komst op aarde, als kind. Maar straks zal hij in zijn volle heerlijkheid en majesteit verschijnen op de wolken des hemels. En alle oog zal hem zien. Daar gaat het naartoe. Het lam heeft immers het boek genomen dat niemand openen kon. Daar lees je van in Openbaring 5. Het lam was waardig om het boek te nemen en haar zegelen te openen. En het heeft ook de eerste 6 zegels geopend. En er gebeurde van alles, je leest ervan in Openbaring 6. Maar voordat nu het 7e zegel geopend wordt en het eindoordeel zal plaatsvinden, is er in Openbaring 7 als het ware sprake van een soort adempauze. Zou je kunnen zeggen. We moeten ook niet vergeten het boek Openbaring. Waarom is het geschreven, waarom is het gegeven aan de kerk? Als een troostboek. Als een troostboek. Als het moeilijk wordt op aarde. Dus je moet het vooral ook zo lezen. En gemeente, wat is Openbaring 7 dan een bijzonder hoofdstuk? Want in vers 1 hebben we namelijk gelezen van 4 engelen die op de uithoeken der aarde staan om de winden tegen te houden. Ja, wat betekent dat toch? Nou, de wind kan je vriend zijn, hè? Na een warme, snikhete zomerdag, hoe heerlijk is het dan als er 's avonds een verkoelend briesje vanaf het IJsselmeer komt. Dan kun je misschien nog even een rondje doen. En wat knap je daarvan op? Maar de wind is in de Bijbel maar ook al te vaak een instrument van oordeel en verwoesting. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 11. En een geweldige stormwind zal het deel eens bekers zijn. Nou, dat de wind ook je vijand kan zijn, daar weten we op Urk ook van. Daar weten we in ons land ook van. Volgend jaar is het 70 jaar geleden, de ramp van 53. Meer dan 1800 mensen kwamen om, verdronken in de golven. Wat kan de wind dan niet doen als het gaat om een orkaan of een cycloon? Het is nog maar een paar weken terug in Amerika. U hebt het vast wel niet van meegekregen van die tornado. Een hele stad verwoest, de stad Mayfield. In Kentucky. Van de aarde weggevaagd. Vele doden waren er te betreuren en duizenden mensen zijn dakloos geworden. Nou gemeente, wat gebeurt er nu in hoofdstuk 7? In hoofdstuk 7 worden die winden van het oordeel nog even tegengehouden. Vader Brakel, hij zegt, het is hier eigenlijk net als met een boze hond. Die nog even vastgehouden wordt. Voordat hij losgelaten wordt. Een adempauze hebben we gezegd. Een stilte voor de storm zou je kunnen zeggen. Dat is Openbaring 7. Want nog even en de elementen zullen branden op de aarde vallen. En de hemelen zullen met gedruis voorbij gaan. Maar voordat dat oordeel van God ook kosmische vormen gaat aannemen. Laat de Heere ons eerst iets anders zien. Om ons te vertroosten. Opdat we niet al te moedeloos zouden worden als deze dingen gebeuren zullen. Want het gaat namelijk goed. Gods plannen falen niet. Want wat gebeurt er in Openbaring 7? In Openbaring 7 wordt ons als het ware een doorkijkje gegund. Of nog beter gezegd, een inkijkje. Een inkijkje voorbij het voorhangsel. Zou je kunnen zeggen. In het binnenste heiligdom. We mogen omhoog zien. En gemeente, wat een heerlijke dingen ziet Johannes. een hemels gezicht. Hij ziet iets van de troon van God. Op dat eenzame eiland Patmos mag hij verkeren onder een geopende hemel. Net als Jacob, hè? De aartsvader Jacob in de woestijn. Daar zwierf hij alleen, van huis en haard verdreven. En hij legt zich neer op een steen. En dan gaat de hemel voor hem open. Het was een Bethel, een huis Gods, een poort des hemels. Zo is het als het ware ook hier. Want het oordeel staat dan wel voor de deur. Maar dat is het wat Johannes mag zien. Velen zullen gered worden uit de wereldbrand. Niet zomaar een enkeling. Het gaat hier ook niet om 8 mensen. Als ik denk aan de geschiedenis van Noach en de ark, toen zijn er 8 behouden geworden. Nee, hij ziet wat anders, want terwijl die winden tegengehouden worden, komt er een andere engel op vanuit het oosten waar de zon opgaat. En gemeente, dat moet wel een boodschap van heil en redding betekenen. De kanttekening zegt dan ook, onomwonden die andere engel, dat is Jezus Christus. Hij wordt immers genoemd de opgang uit de hoogte. En deze engel, die heeft bij zich het zegel van de levende God. We hebben het gelezen. En dan worden er 144.000 verzegeld. Dat is een rond getal. 12 keer 12. En het staat er trouwens ook bij, het gaat hier om Israël. De geslachten der kinderen Israëls. Vers 4. Dus gemeente, om wie gaat het? Het gaat hier om het volk van God. De beminden om de vaderen wil, die God zich tot een erfdeel heeft uitverkoren in alle geslachten van deze aarde. Er bestaan allerlei opvattingen over. Maar volgens mij gaat het hier om Israël. De Heer heeft het beloofd. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Ja, maar dominee, ze hebben de Heer Jezus toch verworpen. Hij is toch gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is waar. Maar er komt een dag. En dan zal God het deksel van hun hart wegnemen. Dan zullen ze hem belijden, die de koning der Joden is. En dan zullen die dode takken opnieuw ingeënt worden in de olijfboom. Want daartoe is God machtig. Wat dood is, maakt hij levend. Romeinen 11, lees het maar na. En dan zullen ze zingen, hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dus in de eerste plaats ziet Johannes iets van die volheid van Israël. Hij mag daar iets van zien. 12 keer 12. 144.000. Maar gemeente, wat heerlijk, niet alleen Joden worden zalig. Want vanavond zijn er ook kinderen gedoopt. Heiden. Kinderen. Want Johannes ziet vervolgens omhoog en dan ziet hij nog veel meer. Na deze zag ik en zie. Het is alsof Johannes zijn ogen heeft moeten uitwrijven van verbazing. Want nu ziet hij er geen 144.000. Daar moet je wel veel moeite voor doen, maar die kun je nog tellen. Maar nu ziet hij een ontelbare menigte. Een schare die niemand tellen kan. Een schare die niet alleen bestaat uit Joden, Israëlieten, maar er zijn ook heidenen bij. Gemeente, deze schare, deze menigte is multiraciaal, multicultureel, multinationaal. De Filistijn, de Tyriër, de Moren. Zo hebben we gezongen. Ze komen overal vandaan. Uit alle windstreken, uit alle volken, talen, naties en tongen. En toch is er geen sprake van chaos. Er zijn geen spanningen. Er wordt niet gedemonstreerd. Maar er wordt wel gezongen. Ze zingen als uit één mond. Het lied van Mozes en het Lam. Er is sprake van een volmaakte harmonie. Leefden ze vroeger in verschillende culturen? Spraken ze verschillende talen? Hadden ze verschillende gewoonten? Nu verstaan ze elkaar. En ze zijn één in de lof aan de Almachtige God. Ze roepen het uit, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. Ze zijn het helemaal met elkaar eens. Geen geharrewar. Geen discussies over van alles en nog wat. Ook geen kerkmuren meer. Er is geen sprake meer van afgunst of jaloezie. Integendeel, gemeente. Jezus had gezegd dat hij ook nog andere schapen had. Die van deze stal niet waren. Die moest hij ook toebrengen. En het zou worden één kudde en één herder. Dat is dan volmaakt realiteit. Johannes die ziet er al iets van. Van die ene kudde. En ook van die ene herder. En ze staan daar gekleed in lange witte klederen. Waarom eigenlijk? Dat zijn klederen die gedragen worden door een Romeinse generaal die de overwinning heeft behaald. Dat is een teken van blijdschap. Dat is een teken van overwinning. Zeg, als het gaat om die grote menigte, zullen wij er straks ook bij staan. U en ik. Zullen onze kinderen er ook bij zijn? In het huwelijksformulier staat dat wij onze kinderen, als we die krijgen mogen, u hebt ze gekregen, dat we ze op moeten voeden tot Gods eer en tot hun zaligheid. Nou, de Heere laat ons daar iets van zien vanavond. Iets van die zaligheid. Zo heerlijk, zo groot. Wat verwacht je van je kind? Welke prestaties moeten ze leveren? Voeden wij ze ook zo op? Met het verlangen dat ze straks ook in mogen gaan. In de rust die er overblijft voor het volk van God. Maar zeg je misschien, hoe komen ze daar dan? Daar in het heerlijke oord. Waar komen ze vandaan? Nou, dat zijn belangrijke vragen. Ik heb eens een dominee op een begraafplaats horen zeggen, in het leven gaat het om twee vragen. De eerste vraag is, waar kom je vandaan? En de tweede vraag, waar ga je naartoe? Nou, in feite gebeurt dat hier ook. Waar komen ze vandaan? Het wordt aan Johannes gevraagd, maar Johannes zegt, Heere, gij weet het. En Johannes, hij luistert. En het wordt hem gezegd. Luistert u ook? Waar komen ze vandaan? En hij zeide, tot mij. Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. Ze komen uit de grote verdrukking. Dominee, wordt daarmee bedoeld de grote verdrukking die voorafgaat aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus? Ja, wat dacht u dan? Maar weet u, die verdrukking is gaande, hè? Mensen wachten soms op nog van alles. Maar de Heere Jezus heeft het al tegen zijn discipelen gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat hoort bij het leven van een christen. Want allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Gelukkig kennen wij geen vervolging zoals in Noord-Korea. Bid u trouwens wel eens voor die mensen. Wij vergeten het zo gauw, hè. Ik moet denken aan die 21 Koptische christenen. Was er niet vlak voor de kerst dat er in de bijlage van het RD een artikel stond over die 21 Koptische christenen, weet u het nog, die in 2015 op het strand van Libië onthoofd werden. Je hoofd eraf. omdat ze de naam van de Heere beleden. Als dat eens realiteit zou worden in ons land. Gelukkig is het niet zo ver. Dus over ons gaat het niet? Nou, dat weet ik niet. Als het goed is, betekent Christus volgen strijd voeren. Heeft de catechismus het niet over die driehoofdige vijand? Is het niet vraag 127? Drie doodsvijanden, de wereld, de duivel en ons eigen boze vlees. En hebben we niet in het formulier, met het formulier ook gebeden, dat zij een kruis en dagelijks navolgende vrolijk leren dragen? Heb je je kind al zo gezien? Heren, dat het u mag volgen, ook als het offers kost. Het is geen goed teken als wij niets weten van strijd. Toch? Zonder strijd toch geen overwinning? Paulus schrijft toch aan Timotheus dat zij alleen gekroond worden die ook wettig gestreden hebben? Waarom dan het kleed van overwinning? Als wij niets weten van strijd, waarom dan die palmtakken? Elke christen weet van strijd, als het goed is. Ze wandelen in lange witte klederen. Het valt wel op dat het lange klederen zijn. Ze zijn niet meer strijdvaardig. Die klederen zijn niet meer omgord, opgewonden. Nee, ze hangen lang neer. Want de strijd is gestreden. Het leed is geleden. En het laatste gebed hebben ze gebeden. En bovendien, het zijn ook witte klederen. Dat is de kleur van de overwinning. Maar het is ook de kleur van de reinheid. Vandaar ook dat een bruid meestal in het wit gekleed gaat. Want daarmee wil ze toch aangeven dat ze zich rein bewaard heeft voor haar echtgenoot. Iets om over na te denken, hè? Dat is de betekenis. Ik heb me rein bewaard voor mijn echtgenoot. Zo wordt de kerk toch ook aan de Vader voorgesteld. Zonder vlek en zonder rimpel. Als de bruid van Christus. Gekocht met zijn dierbaar bloed. Want als het dan gaat om die witte klederen. Hoe zit dat met die witte klederen? Ze zijn wit. Maar er staat wel bij dat ze wit gemaakt zijn. Ze waren dus niet wit. Ze waren bezoedeld door de zonde en de ongerechtigheid. Ze waren vuil. Ze waren onrein van een hoofdschedel tot een voetzool aan toe. Maar ze zijn rein gemaakt. Hoe komen die klederen dan nu zo wit? Het wordt erbij gezegd. Ze hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Nou is de doop ook duidelijk, hè. Waarom dat water? Jongens en meisjes, waar heb je water voor nodig om te drinken en om te wassen? Zoals water de vuilheid van ons lichaam afwast, zo reinigt het bloed van de Heere Jezus Christus van alle zonden. Zeg, zijn onze ogen daarover geopend? Voor onze vuilheid. Voor onze onreinheid tegenover de heilige God. En hebben we de kracht van het bloed in ons leven leren kennen. Weten wij daar iets van? Kom dan en laat ons te samen richten. Al zijn je zonden als gelaken. Ik zal ze maken wit als de sneeuw. Al zijn ze rood als karmozijn. Ik maak ze als witte wol. Zijn we al onder de besprenging van het bloed gekomen? Heeft het gedrukt op ons zondaarshart en hebben we vrede gevonden door het offer van het lam, hun allerzaligst lot. Is het ons gebed geworden met Psalm 51, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw, is dat je verlangen geworden. Heer, u hebt het me toch ook laten zien bij de heilige doop. Heb u al de toevlucht genomen tot de fontein die geopend is tegen alle zonde en onreinheid? Als dat nog niet zo is, dan is er haast bij je. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Want als u dat bloed niet kent, de toepassing daarvan niet kent in uw leven, als u Jezus niet kent, dan hebt u geen vergeving van zonden. En als u geen vergeving van zonden hebt, dan hebt u niet het eeuwige leven. En als u niet het eeuwige leven hebt, dan zult u ook nooit komen in dat hemelse Godspaleis. Dan zult u nooit in dat koor staan van de gezaligden, om God eeuwig groot te maken. Het lam is dus blijkbaar de verdienende oorzaak van hun zaligheid. En daarom is het ook o zo vanzelfsprekend dat alle ogen op het lam geslagen zijn. Het lam is in het midden van de troon. En het was al eerder gezegd, daar staat het als geslacht. Dat zal toch wat zijn? Mediteert u er wel eens over? Van Calvijn is bekend dat hij heel erg bezig was met het overdenken van het toekomende. Wat zal dat wat zijn als onze ogen de koning mogen zien? In zijn schoonheid, het lam, staande als geslacht. Je leest het al in Openbaring 5. En ik zag en ik zie in het midden van de troon en van de vier dieren, in het midden van de ouderling, een lam staande als geslacht. En dus in hoofdstuk 7 opnieuw. Hij staat in het centrum. Op aarde hing hij tussen twee moordenaars. Maar nu heeft God de Vader hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Nu heeft hij de hoogste plaats gekregen. En nou is een vraag, wie neemt de hoogste plaats in uw leven? Staat hij ook in het centrum van uw bestaan? Heb u hem iedere dag nodig? Mag u hem kennen? Natuurlijk, je houdt van je ouders, je houdt van je kinderen, je houdt van je man, je houdt van je vrouw. Laten ze ook maar een warm plekje hebben in uw hart. Maar Christus moet het middelpunt zijn. Voor hem moet de hoogste plaats daar zijn in ons leven. Hij is het door God verordineerde en aangewezen middelpunt. God heeft het zelf gezegd toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan. Toen ging de hemel open, toen klonk er een stem. Dit is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Trouwens, wat een troost hè. Dat het lam in het midden van de troon is. Misschien zijn er die zeggen, als het gaat om de troon van God. Bange vrees vervult mijn hart. Want wie is God? God is de heilige. Die met de minste zonde geen gemeenschap kan hebben. En toen God sprak tot het volk vanaf de Sinaï. Toen was het gezicht zo vreselijk. Ze konden het niet horen. Ze konden het niet meemaken. Want wie zou God zien en leven? Maar gemeente, als dan het lam in het midden van de troon is, dan is de troon blijkbaar een genade troon. En dan kan de apostel schrijven aan de Hebreeën, kom dan, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij geholpen zullen worden ter bekwamer tijd. Met vrijmoedigheid toegaan, dankzij het lam. Want dankzij het lam is er redding. Dankzij het lam dat onze zonden op zich nam. Daarom is er een thuiskomen bij God. Hij is het door God verordineerde middelpunt. Hij moet dus ook het middelpunt van de prediking zijn. Als er gepreekt wordt, is wel gezegd, dan wordt er een lam geslacht als het goed is. Dan moet het bloed druppen vanaf de kansel op de harten van de hoorders. Kijk, een preek kan exegetisch goed in elkaar zitten. Ernstig, bevindelijk en alles wat u maar wil. Maar als Christus ontbreekt, als het lam er niet in is, dan is het bloedloos. Dan is het leeg, dan is de preek als een hemel zonder zon. Als een lichaam zonder hart. Ervaart u dit ook zo? Verlangt u er ook altijd weer naar om iets goeds te horen van Immanuel? Om ogen van het geloof te ontvangen, om op hem te mogen zien en hem te mogen mijnen door het geloof. Daarom gaat het toch. Want zoals in de hemel in het middelpunt is gezet, zo moet hij onder de prediking ook in het middelpunt staan. Zo moet hij ook in het middelpunt van mijn en uw en jouw leven staan. Ons oog moet op hem zijn. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterft, u hartelijk beminnen. Het lam is in de midden van de troon. En het lam is ook een leidsman. Dan denk ik aan Jesaja 40. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. En hij zal de lammeren in zijn schoot, in zijn armen vergaderen. De lammetjes. Ouders, is dat jullie verlangen om je kind aan de voeten van het lam te brengen? Die een herder wil zijn, die een leidsman wil zijn, juist om de lammetjes ook in zijn armen te vergaderen. Zoals Jezus ook zei, laat ze tot mij komen. Verhindert ze niet, dezulken is het koninkrijk van God. En hij omving ze met zijn armen. En hij legde zijn handen op hen. Vanmiddag heb je de handen van God gezien. Bij de bediening van het heilig sacrament. En het lam waakt over zijn gemeente. En hij heeft gezegd, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. En niemand zal ze uit mijn hand drukken. Hij onderhoudt ze. Hij versterkt ze op de weg van het leven. Want soms kan de nood hoog oplopen. Maar hij heeft gezegd, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En op zijn tijd neemt hij ze tot zich. In zijn heerlijkheid. In dat Godspaleis. Daarboven, daar brengt hij ze aan de bron. Hij zal ze leiden aan de fonteinen der wateren. Daar zullen ze voor eeuwig proeven en smaken van Gods goedheid. Voor eeuwig zich verblijden in het licht dat van zijn aangezicht straalt. Daar is altijd overvloed. Daar gaat de zon nooit onder. Daar zal het nooit meer nacht zijn. Dat is nou je toekomst, hè? Jongelui. Je maakt je misschien druk over dit en over dat. Maar mag je het ook weten? Mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. Als ik straks daar mag zijn waar de rivier van het water des levens is voortkomende uit de troon van God, klaar als kristal. Daar voor de troon. In zijn schaduw. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verbond. Daar is het vreemdelingschap vergeten. En bij, we zijn in het vaderland. Zeg, wie is het lam voor u? Heb je het lam al nodig gekregen? Je kunt je overal druk over maken. Maar heb je het lam al nodig gekregen? Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Mag je dat nou zeggen? Als ik u toch niet zou hebben. Als ik dat toch niet zou weten. Waar zou ik dan naartoe moeten gaan? Mag je het weten? De kracht van zijn bloed, de toepassing van zijn bloed in je leven. Je ziel gered. Je tranen willen drogen. Heeft de Heere tot je gesproken. Met zoveel kracht. En mocht je toen amen zeggen. Op zijn woord. Wie is het lam voor u? En dan tenslotte nog één ding. Er staat zoveel in onze tekst. Zo troostvol. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Want de Heere dienen, dat betekent echt niet dat het een leven zal zijn van rozengeur en maneschijn. Het zogenaamde welvaartsevangelie. Geloof in Jezus en alles gaat perfect. En je hebt het ene succes na het andere. Geef daar alsjeblieft helemaal niks voor. Veel rampen zijn des vromen lot. Maar uit die alle redt hem God. Hij is een hulp alleen. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. Er zal verdriet zijn in het leven van Gods kinderen. Blijdschap in de Heere. Maar verdriet vanwege hun zonden. Verdriet als ze een dierbare moeten missen. Toch? Jezus zelf heeft geweend over Lazarus. Maar als ze dan daar mogen zijn, wat lees ik dan? En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat doet God zelf. God de Almachtige. Dat laat hij niet aan een engel over. Maar dat doet hij zelf. Net als een moeder, hè, die zich over haar kind heen buigt. Vertel het nou eens. Waarom heb je zoveel verdriet? Zoals een moeder haar kind troosten kan. Zo wil de Heere ook zijn kinderen troosten. En God zal de tranen van hun ogen afwissen. Dat lees je al in Jesaja. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. Let erop, niet enkele tranen, niet vele tranen, maar alle tranen. Daar geen rouw meer. Daar geen verdriet meer. Daar in het nieuwe Jeruzalem. Droefenis en blijdschap zullen wegvlieden. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Alle tranen afgeweest. Gemeente, doopouders. Je hebt je kind ten doop laten houden. Waar voed je je kind voor op? Voor een wereld die voorbij gaat? Of breng je ze aan zijn voeten? En heb je geen rust voordat ze de naam van Jezus belijden? Een inkijkje ter bemoediging. Een inkijkje om ons aan te sporen. Om te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Zoek de Heere. Want wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is. Amen.